Dit is de Alpacast, een podcast voor en door jongeren over mentale gezondheid en alles wat je nodig hebt om een gelukkig, blij mens te worden. Een podcast tussen de alpaca's.
Wat is ADHD? ADHD, ik heb het vroeger altijd... Oh, ik moet het even zeggen. Ik heb vroeger eigenlijk altijd geleerd... vroeger op een wat kinderlijke manier geleerd... ADHD staat voor alle dagen heel druk. Je bent inderdaad ook wel druk in je hoofd. Wil niet zeggen dat je eigenlijk altijd druk bent naar de buitenwereld. Vaak ben je wel aanwezig, maar dat ligt er een beetje aan de situatie. Mm-hmm. Maar vooral in je hoofd ben je druk. Je kunt echt aan 101 dingen tegelijkertijd denken. Waardoor je dus inderdaad dingen niet kan onthouden. Dus als we het een beetje over kenmerken gaan hebben dan. Dat het gewoon echt soms een soort korttermijn geheugen van Dory. Van Finding Nemo is zeg maar. Om een beetje een vergelijking te kunnen maken. Wat heb je nog meer? Je slaapt wat later. Je wordt moeilijker wakker. Je bent heel impulsief, dus ik kan bij wijze van spreken al lang plannen hebben gehad, maar dan vervolgens een dag van tevoren tegen iemand anders zeggen van, oh, heb je zin om morgen dit te doen? Dan denk ik van ja, en dan zonder mijn agenda te kijken.
Goed idee.
Ja, goed idee. En dan ben ik erbij, zeg, en dan kan eigenlijk helemaal niet. Nee. Natuurlijk uitstel, tijdsbesef. Dus echt denken dat er 48 uur in één dag zitten, zeg maar. Dus dat zijn wel eigenlijk hele grote kenmerken die te maken hebben met ADHD.
En dan komt eigenlijk mijn eerste vraag, hoe ben je erachter gekomen dat jij ADHD hebt?
Ja, dat is eigenlijk nog best wel een goeie. Want ja, ik heb het inderdaad mijn hele leven meegedragen, maar ik heb het nooit mijn hele leven geweten. Mijn ouders zelf ook niet. Wat overigens al altijd wel een beetje tot wrijving heeft geleid, vooral op de middelbare schoolperiode. Maar ik ben eigenlijk op mijn 21ste pas achtergekomen dat ik het had. En toen studeerde ik eigenlijk al in Eindhoven aan de sporthogeschool. En daar toch achtergekomen dat er meer achter zat dan het lui zijn en niet weten waar het allemaal vandaan komt. Ik word helemaal spichtig van die dingen. Dus toen ben ik echt pas heel laat achtergekomen. En dan voor het studeren, waar je dan echt de zelfdiscipline moet hebben om je echt aan de gang te gaan.
En waar Niek, dan tegen lachen. Niek, die kijkt bijna echt aan het huilen van het lachen. En Tess ook.
Ik wil even naar Tess te kijken, maar ik vind het gewoon mooi.
Nou, we zitten voor het eerst in de kas. Normaal zitten we op het weiland en nu zitten ze dus in de kas. En ze blijven maar geluidjes maken en ze zijn nogal hyper.
Ja, dus ik weet niet hoe erg jij afgeleid bent, maar ik word echt...
Ja,
vooral Tess. Deze keer de das om...
Oh, sorry.
Ja.
Oh.
Maar je kwam er dus eigenlijk achter pas op je 21ste.
Ja, echt pas heel laat, ja. Ik wist het in de avond 4, 5 had ik eigenlijk al wat meer last van. Maar toen fiets ik op zich nog wel doorheen.
Mm-hmm.
En echt op het moment dat ik ben gaan studeren. 2021, ja, toen ging er in één keer een belletje rinkelen van... dit is niet... je zit er iets achter.
Ja.
En daar zijn we toen gaan onderzoeken en... door ook een test te doen met dyslexie en met een psychiater. En daar kwam eigenlijk al heel snel uit van... hey, Timo heeft ADHD. En sommige dingen vallen dan heel erg op je plek. Ja. Soms word je dan ook wel heel erg in een hokje geduwd. Dus dat is even wennen aan die diagnose. Maar als ik er achteraf nu 5 jaar echt op neerkijk... dan denk ik wel dat het uiteindelijk wel juist heel fijn is om te weten... waar alles vandaan is gekomen in die periode.
En wat zijn dan dingen die op zijn plek vielen? Waren dacht je van, oh ja.
Ja, als je gaat kijken naar de impulsiviteit, het plannen, het chaotische, dingen vergeten. Al dat soort dingen. Moeilijk stilzitten in de klas, veel eruit gestuurd worden, veel keer te laat. Dat is ook wel echt een hele groot punt. Dus ja, dat zijn gewoon dingen die dan in één keer zoiets hebben van, ja, daar kan ik niet... zo heel veel aan doen.
Ja.
Natuurlijk zijn er wel dingen die je eraan kan doen om het te verbeteren. Daar komen we misschien later in de podcast nog wel op terug.
Ja.
Maar dat klikt dan in één keer allemaal. En niet alleen voor mij, maar ook voor de omgeving.
Ja, kan ik me voorstellen.
Ja, dus dat vond ik inderdaad wel weer prettig. Maar aan de andere kant heb je dan meteen een hokje waar je in wordt geduwd van het team heeft ADHD. En ja, wordt alleen niet zo heel veel rekening mee gehouden. Wel steeds meer. Maar ja, het is gewoon lastig.
Want en je bedoelt al geen rekening mee gehouden op school? Of?
Ja, er wordt gewoon, ja, niet dat er niet helemaal niet rekening mee gehouden worden, maar Je moet je wel gaan, je moet gaan functioneren in een maatschappij die is ingedeeld op het feit dat, dat je geen ADHD hebt.
Ja, precies.
En dat is dan soms wel eens lastig, ja.
Wat was eigenlijk de reden dat je, je bent naar de dokter gegaan omdat je dacht, er is meer of er is iets aan de hand. Waar, ja. Maar wat is de reden dat je die keuze maakte?
Dat was eigenlijk heel erg. Ik heb toen mijn studie toen net niet gehaald. En dat heb ik uiteindelijk ook geprobeerd op te lossen door dingen te dupliceren van klasgenoten van mij. En daar kwam eigenlijk een heel heftig gesprek uit met de schooldecaan en mijn destijds soort van mentor. En die hadden dat uiteindelijk aan mij aangeraden om dat toch wel te doen. Omdat zij toch wel van die signalen zagen samen met mijn ouders om zoiets maar te kijken bij de psychiater om zo'n test af te nemen. En daar stond zo'n test op. En op die test staat dan, is Timo snel afgeleid? Of is Timo slecht in plannen? En dan moet je dan 1 tot met 5 invullen. En dan als je moeder alles 5 invult en jij zelf ook, dan gaat er in één keer zo'n belletje rinkelen. En toen hebben we eigenlijk een wat grootschalig onderzoek gedaan, ook naar autistisch, dyslexie. Want dat soort dingen. En dat viel dan allemaal gelukkig nog wel mee. Maar ADHD kwam daar wel uiteindelijk wel naar boven.
Maar dat loopt dus via een psychiater?
Ja, dat loopt dus via een psychiater, ja. Ja.
Dat wist ik trouwens niet.
Hoe werkt dat dan eigenlijk met ADHD? Want is het echt een soort van, dat je een bepaald gedrag toont en daaraan kijken ze van je hebt ADHD? Of is het ook echt iets in je hersens?
Nee, het is ook echt cognitief. Dus ik heb naast het feit dat je inderdaad zo'n vraaglijst krijgt.
Ja.
Van is Timo heel druk? Ja, en dat soort dingen. Ja. Maar ook krijg je cognitieve testen. Dus dat kan gaan tot cijfervolgordes onthouden.
Oh ja.
Op een gegeven moment, dat was een uur, dus op een gegeven moment valt het dan de psychiater ook al op dat mijn focus er ook na een uur helemaal niet meer is zoals die de eerste 10 minuten was.
Ja.
Dus ja, ga maar die factoren allemaal bij elkaar maken. Dus inderdaad dat proces waardoor je dan beoordeeld wordt door de psychiater. En daar is dan ook uitgekomen uit een uitgebreid onderzoek dat inderdaad de diagnose ADHD aan mij is toegelicht, ja.
En dan?
Ja, en dan, ja.
Je krijgt een brief of je krijgt een mailtje van, goh, je bent positief getest voor ADHD, en dan?
Ja, gaat allemaal het gesprek hoor, zo'n toekomstgesprek. Ja. En is het nog niet dat ik vanuit de psychiater dan meteen daarop ben behandeld, zeg maar. Dus niet dat ik daar nu wat langer bij hem heb gezeten en advies heb gekregen of wat dan ook. Dan ben ik allemaal een beetje extern gaan zoeken. Dat heb ik toen bij een bedrijf gedaan in Nijmegen. Ik woonde toen de testtijds net in Nijmegen. En die hebben mij eigenlijk een soort van cursusgroepachtige manier met elkaar te praten. Bijgeleerd, wat is ADD, wat doet het met je brein, waar komen sommige dingen vandaan, maar ook de oplossingen bieden, zeg maar, wat zou je kunnen doen om het beter te doen, en ook daarin bij een psychiater gegaan en over medicatie gehad, en die hebben mij daarin begeleid. Dus één psychiater heeft me eigenlijk gediagnosticeerd, was toevallig ook een bekende van mijn ouders. Dus die kennen wij ook van voorhand. Maar ja, elke keer naar mijn thuisplaats bij mijn ouders in Siemens-Gestel vanuit Nijmegen om alleen maar even naar psychiater te gaan, dat werkt natuurlijk allemaal niet.
Nee, dus, best fair.
Ja, dus vandaar dat ik die groep en die therapie uiteindelijk bij een praktijk in Nijmegen heb gedaan.
En werd dat dan uit eerste instantie niet vanuit de psychiater aangeboden therapie? Of omdat je het zelf bent gaan zoeken?
Jawel, ik ben het eigenlijk zelf gaan zoeken om het voor mezelf makkelijker te maken door in Nijmegen te wonen en ook in Nijmegen dan behandeld te worden.
Okay.
Maar die hebben zij wel aangeraden. Die werken nauw met elkaar samen, die praktijken. En vandaar dat wij uiteindelijk daar naartoe zijn gegaan. Of ja, ik.
Oké, en je zei ook medicijnen dat je daarover hebt gehad toen met je psychiater.
Ja, daar ben ik toen in eerste instantie wel mee begonnen. Dat werkte ongelooflijk goed eigenlijk.
Is dat al Ritalin?
Dat heb ik geprobeerd. Dat werkte bij mij wat minder goed. Ik had dexamfetamine sulfaat. Volgens mij heet dat zo.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk net een tandje sterker. Maar qua schoolprestaties ging het allemaal in één keer op vooruit. Maar de sociale aspecten die verdwenen een beetje. Het spontane. Dus alsof je een beetje Timo verloor aan die medicatie, waardoor ik er eigenlijk na een jaar, ja, nog niet eens denk ik een half jaar, drie kwart jaar ben gestopt eigenlijk.
Met medicijnen.
Ja, ja, ja. Want ja, het was allemaal niet meer wat ik normaal zou doen. En dat vond eigenlijk al best wel vreemd aan.
Je voelde je niet meer jezelf.
Ja, ja, ja. Aan de ene kant, sommige dingen gingen wel heel fijn. Maar ja, inderdaad gewoon niet meer mezelf. Inderdaad gewoon waar je denkt van zaterdagavond ga ik lekker dat doen met vrienden. Omdat ik het leuk vind om te doen. Uh-huh. Maar je bent gewoon gebroken als je die medicatie
Ja, want hoe werkt dat? Wat gebeurt er met die medicijnen?
Ja, je kunt er echt gewoon in één keer heel goed op focussen. Dus ook voor een langere tijd. Maar en je wordt gewoon wat rustiger in je hoofd. Je moet je voorstellen dat er altijd alles gebeurt. Hier ook achter mij. Nu,
ja, heel veel prikkels. Ja.
Dus ik ben heel bezig. Kijk naar Niek, kijk naar jou. Ben ik dan bezig met de alpakkers achter mij of met Tess.
Ja.
En dan wordt het allemaal een beetje gedempt. Dus maar ja, ik heb het niet zo heel wijd om me heen waar al het geluid vandaan komt. En ik heb het idee dat het dan net wat meer gerichter
een soort dieper focus.
Ja, en dat is inderdaad wel prettig. Alleen bijwerkingen, de effecten van het moment dat het uitwerkt, dat zijn is gewoon niet zo heel erg prettig.
Ja, hoe dan denken?
Ja, ik kreeg bijvoorbeeld dan heel veel hoofdpijn. En dat was ook wel heel normaal. Vooral ook heel slecht in slaap kunnen komen. Een soort plafonddiensten eigenlijk. En ja, dat waren gewoon twee van die dingen. En je mag ook geen alcohol bij drinken. Het was echt, ja, dat raden ze echt heel erg streng af. Dus ik aan de andere kant, ja, ik viel dan ook bij 11 of 12 kilo af in 3 maanden tijd.
Het was ook
maar je
heel
hebt ook
veel.
Vermindert je eetlust enorm. Dus ik kon echt goed op 2-3 boterhammen en dan heel klein beetje avondeten concteren.
Dus dat is niet goed.
Nee, dus ik viel ja, op de heel verkeerde manier ook af.
Mm-hmm.
Maar ja, dat zijn gewoon een beetje wat nadelen. Dus je bent en jezelf niet meer. En je gaat je fysiek, ga je er eigenlijk een beetje op achteruit. Slecht eten. Slecht slapen. Dus ik was ook heel vaak heel moe. Dus ik ging altijd echt pas om 3 uur, 4 uur pas in slaap. En dan moet je in één keer om 8 uur alweer naar school, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk wel pittig. Dus vandaar dat je dan, ja, dat heb ik dan 1 jaar nog voorgehouden. En vervolgens, ja, ja, toen ben ik gewoon gestopt op een of andere dag ook. En toen voelde ik me eigenlijk weer een beetje mezelf. Maar daarin tegen is dan eigenlijk alles wat wel goed ging door de medicatie eigenlijk allemaal niet goed gegaan.
Zoals je school?
Zoals studie, inderdaad. Dat is gewoon iets wat voor mij mega lastig is om daar mee bezig te zijn. Omdat het juist heel veel vraagt om zelfdiscipline, zelf bezig zijn na dat je naar school bent gegaan. Voor mij was het al, ik ga dan naar school, dan ben ik daar. En dan houdt het voor me op. Dan hoef ik me nergens meer druk om te maken. Maar zo werkt het natuurlijk niet.
Maar we moeten thuis nog dingen doen.
Ja, en toen kwam ook nog corona natuurlijk. Had dan ook niet echt meespeeld in niet meespeeld dan niet goed is voor het feit dat je dan zoveel vrijheid krijgt in één keer. En dan woon je ook net op kamers. Stoppen met de medicatie. Ja, dat.
Ja, heel veel veranderingen eigenlijk.
Heel veel veranderingen. Dus ook heel veel impulsen weer ineens. En toen ook al redelijk depressief geweest. Ook wel. In die periode. Want ik ging het slecht op school. En dat wil ik dan ook niet vertellen. Dus ik bleef eigenlijk in mijn eigen gedachten. En die eigen gedachten. Als je dan ADHD hebt. Dan je schuift alles voor jezelf uit.
Mm-hmm.
En op het moment dat je 's avonds in bed ligt. Dan komen alle gedachtes in één keer terug. En dan denk je van ik heb het allemaal niet gedaan vandaag. En dan gaat het dan heel erg storen. Dan ga je gewoon echt enorm aan jezelf twijfelen of het nou allemaal wel de manier is hoe het allemaal moet. Maar om het dan vervolgens de volgende dag op precies dezelfde manier te doen. Dus dat is een loopje waar je dan in zit eigenlijk.
Ja, je kunt het niet doorbreken en dan de volgende dag eigenlijk denken van nou.
Nee, terwijl die medicatie daar wel bij hielp. Maar dan is het echt de afweging maken van wat wil ik dan nou precies.
Ja, wil je dan jezelf zijn of wil je dan
Ja, dat is dan eigenlijk de keuze die je dan maakt. En daarin niet altijd de beste keuzes gemaakt. Maar dat maakt het gewoon wel echt enorm lastig.
Ja, snap.
Maar eigenlijk is, als ik dat hoor, die medicijnen zijn dan gemaakt zodat jij wel in het plaatje past hoe de maatschappij jou wilt hebben.
Ja.
En dat is efficiënt en effectief. En dat jij dingen voor elkaar krijgt.
Mm-hmm.
En dat zit dan blijkbaar niet in je natuur zoals dat gewenst is.
Ja.
En ik snap dat je dan het idee hebt dat je het gevoel hebt dat je faalt.
Ja.
Maar ja, als ik ook de bijwerking hoor, dan denk ik, holy fuck, weet je wel.
Ja, nee, die had ik zelf eigenlijk niet echt helemaal ingecalculeerd op de eerste paar weken dat ik al begon. Toen heb ik ook expres thuis een periode blijven steken. Gewoon een paar weken om te kijken hoe het me een beetje bevalt. Ja, als je thuis woont, dan heb je net iets minder last van die sociale prikkels. Dus dan gaat het eigenlijk misschien wel beter. Maar op het moment dat je dan in je kamer zit en je bent student en je weet wat alle studenten doen, dan wil je daar graag onderdeel van uitmaken.
Ja.
Maar dat gaat dan niet helemaal op de manier waarop ze willen, omdat je dan die medicatie doet. Dus ik ben er best wel snel toen vanaf gestapt eigenlijk, om maar te kunnen deelnemen aan de sociale activiteiten. En dat heeft bij alle volgen van dien toch wel geleid op het feit dat de studie uiteindelijk niet is behaald, zeg maar.
Nee, je hebt hem niet afgerond.
Nee, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik de afgelopen 2 jaar me eigenlijk niet beter in mijn vel heb gevoeld als heel die periode toen. Dus, want er zijn gewoon meerdere wegen die naar Rome kunnen leiden. Zo is het dan ook alweer. Maar dat is nog wel een stap die je dan moet maken. Of in ieder geval een stap waar je in je omgeving moet laten weten dat iedereen eigenlijk wel een studie haalt, omdat dat in een maatschappelijk plaatje past, maar dat het mij gewoon echt niet lukt.
Ja.
En dat was sowieso wel heel erg lastig.
En is dat niet een fout in het schoolsysteem?
Ja, ik ga er nu wel heel hard op zeggen dat ja, dat is. Maar ja, blijkbaar werkt het al jaren zo.
Ja, voor een hele grote groep werkt het natuurlijk wel, maar ja.
Ja. Ja, vroeger kreeg je dan gewoon een lineaal op de handen en dan moest je wel wat rustig zijn.
Ja, dan
doe je maar wat minder druk. Maar het heeft nu inderdaad wel iets meer voet in de aarde en dan wordt er wel weer rekening mee gehouden.
En hoe was dat dan voor je ouders? Want je zegt inderdaad dat wel veel impact heeft gehad ook op jou en je school en hoe je je voelde. En hoe ging dan je omgeving ermee om?
Ja, die hadden daar eerst al heel veel moeite mee. Maar het viel wel uiteindelijk voor hun ook op een plek. Het is niet dat mijn ouders eigenlijk heel veel begeleiding hebben gezocht of zo. Die hebben dat bij mij gelaten. En ik heb af en toe verteld wat ik nodig had van hun om op de juiste manier mee om te gaan. Dat heb ik een beetje nagelaten. Want ik zat natuurlijk op kamers in Nijmegen en daar krijg je ouders gewoon allemaal niet zo heel veel mee wat er gebeurt. Daarom was het ook zo makkelijk om het eigenlijk zo lang mogelijk niet te vertellen thuis. Voor de rest denk niet dat mijn omgeving daar heel erg mee bezig is geweest toen de tijd.
Vind je dat dan fijn?
Ik zou het eigenlijk juist fijn vinden als mensen niet echt zorgen om me maken. Dus ik was er eigenlijk helemaal niet mee bezig. Dus ik weet niet. Voor mij hoef je geen zorgen te maken, dus dan ben ik er ook niet mee bezig. Dus je hoeft helemaal geen tijd van je dag op te moeten vullen daarmee. Dat is dan wel lastig.
Is dat dan een karaktereigenschap ook van je, dat je niet echt de ruimte wil innemen?
Ja, soms, dat is heel gek. Want de ADHD heb je juist dat je dat soms wel wil. Mm-hmm. In sociale groepen er juist heel erg aanwezig zijn. En sociale situaties inderdaad ook echt heel erg aanwezig wil zijn. Maar juist van dat oppervlak eigenlijk helemaal niet.
Het mag, zeg maar, de oppervlak aanwezigheid mag. Dus een beetje de gezellige sfeer maken.
Ja.
Maar om iemand lastig te vallen met iets wat niet lekker loopt of zo.
Ja, precies. Gewoon echte problemen die dan niet aan de oppervlakte komen, die lekker achterwege laten.
Ja.
En inderdaad de sociale kringen juist daar altijd aanwezig zijn. Leuk gevonden willen worden. Dat soort dingen inderdaad. Dat is gewoon wel heel lastig om dan mee om te gaan. Lijkt mij, want het idee dat mijn ouders wel hebben geweten dat ik daar maar heb geworsteld. Want ook die heb ik uiteindelijk verteld van de depressie. Dan krijg je toch wel een hele emotionele reactie. En wat kunnen we dan doen? En dan begint het hele riemetje weer vooraf aan. Dus daarom ook bij een psycholoog geweest. 2 keer uiteindelijk. Dat heeft me dan nog wel enigszins geholpen. Dat eigenlijk, ja. Dus ja, dat was wel gewoon een moeilijke periode. Dat sowieso. Ik denk voor mijn ouders uiteindelijk ook. Maar omdat je het al uit het huis woont, lijkt me net iets minder aan de oppervlakte te liggen, ook voor hun. Ze vragen er eigenlijk niet echt meer naar of zo. Maar als ik dan nu achteraf ga terugkijken, had ik dat wel gewild.
Dan had je eerder sneller... Maar
misschien eerder aan de bel getrokken. Van hoe gaat het nou echt? Dat wordt gewoon thuis dan niet besproken. Misschien dat ik dan wellicht eerder aan de bel had getrokken. Maar
dat zullen we nooit weten. Is dat iets wat je dan hebt geleerd?
Bij de psycholoog, ja zeker, om over dingen te praten. Wat ik overigens heel moeilijk vind om te doen.
Toch zit je hier.
Ja, het is toch knap.
Ja, ja. Ja, en daar had ik eigenlijk niet zoveel moeite mee. Want ik wilde juist mensen inderdaad ook aan kunnen spreken. Ja, in ieder geval toe kunnen spreken hoe het voor mij was. En hoe zij er misschien mee in de toekomst om kunnen gaan.
Ja.
Ja.
Dus vandaar dat ik wel mijn verhaal wilde doen uiteindelijk.
En hoe, wat heeft je echt geholpen om uit die depressieperiode te komen?
Tess vooral. ja, gewoon echt die knoop door te hakken. En dan naar loopbaancoach geweest. En nog bij de psycholoog geweest. Gewoon echt die stappen met jezelf bezig zijn.
Mm-hmm.
Structuur heeft me enorm geholpen. Uiteindelijk. En ja, die drie dingen zijn eigenlijk al een beetje opsommend daarvoor.
Ja.
Zou je structuur verder kunnen toelichten?
Ja, ik ben dan nu sinds anderhalf jaar werkzaam. Echt gewoon van 9 tot 5, zal ik maar zeggen. En gewoon dat je weet wat je op die dag precies gaat doen, dat werkt echt enorm. Daarin hebben we psychologen ook leren plannen. Dus echt de agenda bijhouden. Dus ik begon daar mee en dat zwakte eigenlijk heel snel al af. Omdat je dan toch weer die impuls niet krijgt dat je daar eventjes naar moet kijken.
Mm-hmm.
Totdat ik gewoon letterlijk gewoon een dagelijkse wekker mee ga zetten om daarin aan te geven van kijk even in je agenda en dan weet ik precies wat ik die volgende dag moet doen. Dus dat heeft me dan wel enorm geholpen. Dat zijn van die kleine tips die ik dan van een psycholoog heb meegekregen waar ik denk van ja, zo kan ik misschien wat beter met de ADHD omgaan. Dus dat vond ik wel heel prettig. Ik ben eigenlijk alleen een beetje de vraag vergeten.
Ja, wat,
structuur.
Kijk je af aan dat je met structuur aan de slag bent gegaan.
Ja.
En ik kan me ook voorstellen dat als je ADHD hebt, of ADHD.
Ja, Nick noemt het dus ADHD en ik zeg ADHD.
Alle dagen heel druk.
Alle dagen heel druk, ja. Dat is het.
Maar wat is de afkorting? Hoe zeg jij het?
ADHD?
Ja, jij zegt het hetzelfde als Iris.
Dus misschien zeg jij het gewoon niet goed.
Maar goed, maakt ook niet. Maar volgens mij is dat... als je die diagnose krijgt of als je last hebt van dat ziektebeeld, is dat een van de dingen waar mensen het meest moeite mee hebben.
Ja, want als ik mijn eigen dag mag invullen, dan komt alles op het laatste moment. Altijd.
Dan doe je dus eigenlijk niks.
Ja, precies. Ja. Dan, inderdaad, precies helemaal niks.
Ja.
Tot ergernis van Tess.
Maar heb je dan wel het idee dat je wat doet of zo? Of wat,
gewoon tot er eigenlijk een harde deadline aan zit. Heb je alle tijd van de wereld om daarmee aan de slag te gaan. Dus waarom dan niet later? Want dan ga je even iets voor jezelf doen wat je wel leuk vindt om te doen.
Op dat moment.
Ja. Op dat moment. Ja. Dus dan is het echt het vooruitschuiven van...
En wat ga je dan doen op dat moment?
Ja, ligt eraan. Soms sport kijken. Vaak sport kijken eigenlijk. TV kijken.
Nintendo Switch.
Nintendo Switch tegenwoordig inderdaad. Tennissen. Gewoon alle afleiding zoeken. Want vroeger was het, het sport ik denk ik, gemiddeld 18 tot 20 uur in de week.
Ja.
En dat was echt mijn uitlaatklep. Dan was ik naar school geweest en dan de hele dag hebben we moeten focussen. En dan zou ik huiswerk moeten maken, maar dan ga ik gewoon met een vriend aan de hockeyclub. Omdat ik om 8:30 moet gaan sporten. Maar dan ga ik om 6:00 al een balletje op goal slaan. Omdat ik dat dan leuker vind dan het huiswerk maken.
Ja.
En dat is nu niet anders. Nu is het ook, als vuilnis bij wijze van spreken naar buiten moet worden gebracht. Dan doe ik dat niet om 9:00 als ik wakker ben geworden. En denk van, dan heb ik dat alvast gedaan. Dan is het uit mijn beeld. Nee, dan gebeurt dat ook gewoon om 11:50. Bij wijze van spreken net voor ik naar bed ga.
Ja, ja.
Omdat het al gewoon moet gebeuren. Maar dat is hoe je brein dan werkt. Gewoon al die kleine taakjes, die worden dan in één keer heel groot in je hoofd. En die duw je dan maar gewoon lekker naar achteren. En op het moment dat het moet gebeuren, doe je het dan ook wel. Maar dan is het inderdaad in één keer veel later dan dat je het eigenlijk gepland had.
Ja.
En soms als je het dan wel weer vergeet, dan ga je er weer over nadenken. Over het feit van, hoezo heb ik dat dan niet gedaan? Het zijn dan wel wat grotere taken natuurlijk. Bij wijze van spreken een toets leren of zo. Dat je dan ook achterkomt, waarom heb ik het eigenlijk al niet gedaan? En dan kom je weer in die negatieve gedachten. S'avonds als je in bed zit, dan komen ze allemaal weer langs. En dan baal je weer van jezelf. En dat komt dan, dat gaat dan op die manier eigenlijk zo'n beetje door. Dus dat is inderdaad wel lastig. Maar
heeft dat dan invloed op je slaap? Als je s'avonds in bed
ligt? Ja, dat is ook een van die grote dingen die ik geleerd heb van ADHD. Het is, je hebt een stofje, heet myeline, of melatonine.
Melatonine is voor je slaap.
Myeline heet het volgens mij, en celine. In ieder geval, er zijn twee termen. eentje is voor slaap en de andere is voor wakker worden. En het stofje van wakker worden wordt er bij mij 2 uur later aangemaakt, waardoor ik dus slecht opsta. En het stofje wat weer mij in slaap zou moeten laten vallen, die is ook 2 uur later. Waardoor ik ook 2 uur later pas weer een beetje moe begin te worden.
Mm-hmm.
Dus voor mij zijn de dagen eigenlijk vaak 's ochtends vroeg beginnen, dat is voor mij eigenlijk niet weggelegd. Maar ik kan dan wel gewoon tot 12 uur, 1 uur prima wakker blijven zonder dat ik daar echt redelijk moeite mee heb.
Mm-hmm.
Alleen, dat is heel veel averechts, want ik word 's ochtends niet wakker. Dus ik ga dan in mijn bed. Maar dat, dan is mijn hoofd nog op vol toeren. Dan gebeurt er gewoon nog niet. Nog niks eigenlijk. Nee. Dus dat is wel een beetje lastig. Dus dat met slapen, het is moeilijk om in een ritme te komen.
Ook als je samen woont, denk ik.
Ja, vooral omdat Tess echt totaal van de andere kant is, zeg maar.
Half tien in bed en...
Graag voorop.
Dus dat heb ik ook moeten leren. Want ik ben ook zo'n snoezer die dan ook echt 10 keer de wekker kan laten afgaan. En dan nog steeds niet opstaat. Of niet eens heb gehoord. Dat is ook wel eens voorgekomen. Dus met slapen is dat al redelijk lastig. Omdat je toch graag goed wil functioneren 's ochtends. Vooral als je naar je werk gaat. Maar dat al best wel lastig is. Omdat je gewoon pas om 12 uur pas echt gaat slapen.
Maar jij gaf laatst aan dat je geen koffie meer drinkt. Of weinig.
Nee, daar ben ik al gestopt.
Hoe word je wakker dan?
Kan jij niet functioneren zonder koffie?
Ik dacht wel, maar ik dacht dat is voor veel mensen dan toch wel een lifehack.
Ja. Ja, bij koffie ook een beetje averechts. Want ik ben dan natuurlijk wel best wel redelijk druk voor mezelf. 'S ochtends. Daar heb ik geen koffie voor nodig. Dus ik heb... soms... Ik kan ook goed in slaap vallen na een bakje koffie ook. Daar heb ik allemaal niet zo heel veel moeite mee.
Wat heerlijk.
Dus ik ben daar een beetje gestopt. Gewoon ook bewust om te kijken wat het deed 's ochtends. En ik voel me eigenlijk beduidend beter op het moment dat ik geen koffie op heb dan wel.
Ja, dan is dat een no-brainer.
Ja. Dus daar heb ik uiteindelijk in januari voor gekozen.
Ja.
Dus niet dat ik echt nooit meer koffie drink. Ik doe af en toe nog wel eens een kopje koffie. Maar mijn werk gewoon 's ochtends gewoon überhaupt niet.
Mag ik nog 1 keer teruggaan? Want je zei dus dat je bent gestopt inderdaad met je studie.
Mm-hmm.
En hoe was die keuze om te maken? Want ik kan denken, heel veel mensen kunnen daar misschien wel.
Ja, dat is wel heel lastig. Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om stekker uit te trekken, omdat ik met het gewoon echt niet meer kon inzien dat ik daar mee bezig zou zijn de komende x aantal jaren. En vele mensen zeggen dan ook van, als je dan een papiertje hebt, dan gaat alles al wat makkelijker. En ik dacht, als leraar zijnde, dan kun je ook niet zo heel veel anders doen. Misschien heb ik wel mijn ongelijk hoor, dat weet ik dan misschien ook wel niet, maar
Zo voelde het
voor mij op dat moment van, is gewoon niet de toekomstbeeld. Alleen, wat dan heel terecht is van de vraag in je omgeving van, wat dan wel?
Ja, dan valt er een gat.
En toen inderdaad mijn loopbaancoach geweest, ook veel gepraat, heel veel aan gehad. En uiteindelijk ook wel neergekomen dat mijn interesses ook wel anders wel lagen. Want ik ben eigenlijk altijd gefocust geweest op dat sporten. En daarmee bezig zijn. Continu. Maar dat was al sinds ik een jaar of 10, 11 was. En eigenlijk nooit mezelf nog verbreed in een op andere optie.
Mm-hmm.
Dus dat heb ik toen pas eigenlijk voor het eerst gedaan. Met de loopbaancoach. Daaruit gekomen dat ik eigenlijk ook heel veel andere sociale beroepen ook al heel leuk vind om te doen. Zoals nu sales ook.
Ja, sales.
Dus dat ben ik nu ook 1,5 jaar aan het doen. En ik heb het idee dat ik nog nooit zo'n goede keuze heb gemaakt tot nu toe.
Ja, grappig. Als je dan daarop terugkijkt, hoe goed dat besluit eigenlijk is geweest.
Ja, had ik 1,5 jaar niet zo kunnen terughalen, denk ik. Überhaupt niet op deze manier erover na had kunnen denken. Dus dat wat 1,5 jaar überhaupt kan doen, dat is sowieso bizar. Dus ik wil ook alleen maar doorgroeien. Ik werk bij een ontzettend leuk bedrijf in Waalwijk. Dus
helemaal op je plek.
Juist.
En je hebt nu natuurlijk ook een relatie met Tess.
Mm-hmm.
En hoe heeft het invloed op je relatie?
Dat brengt soms wel eens wrijvingen met zich mee natuurlijk. Omdat ik echt van het uitstel ben en Tess eigenlijk het liefst altijd dingen zo snel mogelijk gedaan ziet worden. Mm-hmm. En dan niet alleen door haarzelf, maar ook door mij.
Een beetje eerlijk verdedigd huishouden.
Juist. We komen er wel, maar het heeft inderdaad wel wat voeten in de aarde. Het is wel even wat anders. Wat ik net over het vuilnis heb gezegd. Tess wil dat het vuilnis dan, op het moment dat zij er geïrriteerd is, dat het vuilnis nog niet gedaan. En die zegt van, wil je alsjeblieft het vuilnis bijzetten? Dan zeg ik ja. En dan doe ik dat ook wel, maar dat doe ik dan niet meteen.
Nee, dat duurt dan even.
Dan duurt het om 1 voor 12.
Nog 1 voor 12 liep, ja. Maar dat, ja, ik vind dat dan op mijn manier dan wel fijn. Ik ben ook iets gemakkelijker dan Tess. Dus ik laat toch wel wat sporen achter met kleren en met een vaat of iets dergelijks.
Dus, is dat ook waar jullie die extra kamer dan voor willen? Dat je gewoon
heel, heel, heel graag
al je troep daarin dumpen.
Ja. Nee, dus dat merk je ook heel erg. Daarnaast ben ik nogal redelijk impulsief. Dus ik kan me voorstellen dat dat voor Tess ook wat lastiger is. Ook sociaal gezien, ik ben juist altijd met zoveel mogelijk mensen lekker weg. Terwijl Tess soms ook iets heeft van laten we met z'n tweeën even wat doen. Mm-hmm. Als ik dan denk van ik ben enthousiast dat ik vrij ben. En dan wil ik zoveel mogelijk mensen zien en mee bezig zijn. Dus ik ben ook daarin veel meer outgoing misschien dan Tess is. Dus dat zijn wel twee echt wat grotere punten waar, denk ik, de relatie, nou, ik ga niet zeggen onder leidt, want ze is er nog steeds.
Al heel lang.
Al heel even, inderdaad. Maar ja, volgens mij moet ze zelf zo meteen ook nog wat vertellen.
Ja.
Dat klopt. Spoilers.
Spoilers. Ja. Ja,
maar
dat.
Heb jij dan het idee dat jij jezelf een soort van, ja, hoe moet veranderen ervoor? Of hoe werkt
het? Nee, ja, ik probeer daar natuurlijk wel steeds meer rekening mee te houden. Ja. Maar omdat het gewoon dat uitstellen zo in het aard van de beest zit, is dat eigenlijk wel ja, een lang proces. Laten we zo.
Ja, het is een beetje bij de water bij de wijn doen.
Precies. En Tess doet dat denk ik net iets meer dan ik. Omdat ze weet dat het ook soms even er gewoon bij hoort of zo.
Ja,
dat ik ook niet altijd even er iets aan kan doen. Op dat moment. Ja, je kan het inderdaad meteen doen, maar zo werkt het hierboven. Zeg maar.
Nee, zo werkt het niet.
Dus ik kan me wel voorstellen dat het wel lastig is om dan daarmee om te gaan.
Zou je ons kunnen meenemen in, als jij dan een opdracht krijgt, als ik het even zo mag noemen. Mm. Ja, wil je de vuilnis buiten zetten, wil je de vaatwasser uitruimen. Wat gebeurt er dan met jou?
Ja, wat gaat er in je hoofd om?
Ja, ligt een beetje aan, als ik niks aan het doen ben, dan wil ik dan vrijwel snel gaan aan inhappen. Maar vaak is het, als ik met iets anders bezig ben, wat dan op dat moment vaak leuker is dan de vuilnis wegbrengen. Dan heb ik die vraag al gehoord. Dan heb ik dat die proces gewoon in je hoofd gaan lopen. En dan zeg ik, ja, dan ga ik zo doen. En dat ga ik zo doen. Dat, ja, dan is het daarna weer even focus waar je mee bezig was. Dan vaak zit je in zo'n hyperfocus op het moment dat je op de switch zit, of op de tv naar een serie kijkt. Dan zit je gewoon in een soort van hyperfocus. En ik denk dat het gewoon dan 1 oor in, 2 oor gaat uit. Dus dan ben ik eigenlijk alweer vergeten dat die vraag is gesteld. Tot ik er dan aan herinnerd word. En dan zegt Tess nog een keer, ik wil dan zo meteen het vuilnis buiten zetten. En dan komt er in één keer weer terug in mijn hoofd van, oh ja, dat heeft ze inderdaad gezegd. Maar dan ben ik ook geïrriteerd, want dan zeg ik van, ja, dat weet ik wel. Dat je dat gezegd hebt. Dus ja, en dan, ja, dat gaat gewoon 1 oor in, 2 oor uit. En dan ben je weer gewoon mee bezig waar je mee bezig was. En dat verdwijnt dan gewoon in je hoofd. Je vergeet het gewoon totaal. Dat was vroeger met mijn moeder ook altijd. Ik moest altijd de vaatwasser uitruimen. Op het moment dat zij terugkwam van werk, moest het gedaan zijn. Ja, dat zegt ze dan voordat ze naar werk gaat. En dan ben ik de hele dag thuis. En dan komt ze thuis, heb ik het niet gedaan. Omdat ik het gewoon, ik ben dan niets aan het doen. Ja. Heeft ze tegen me gezegd, is vergeten. Niemand heeft me weer eraan herinnerd. En dan gebeurt het ook niet meer. Dus dat is eigenlijk een beetje het proces hoe het gaat in je hoofd. Op het momentje dat je dat soort taakjes krijgt. Het is ook heel gek aan de andere kant. Ik kan juist ook weer heel enthousiast worden van dingen die ik wel dan heel graag wil doen. Of zou moeten doen. En dan moet het ook allemaal meteen gebeuren. Ja. Dus is het of dat of dat. Dus een beetje apart soms.
En hoe werkt dat dan nu bij je werk? Want dan zegt misschien ook wel eens iemand een keer tegen jou van, wil je dit voor me doen?
Ja, ik denk dat dat toch nog een andere druk met zich meebrengt of zo. Dat je dan toch, wij werken dus natuurlijk wel heel erg mailbox gestuurd. Dus voor mij is het ook wel meteen wat lastig op het moment dat de mailbox wat oploopt, om dan echt onderaan die mail te blijven. Want elke keer als er dan iets nieuws opspringt, dan wil je eigenlijk weer daarmee bezig zijn. Dus ja, dus dat is wel mijn werk. Ja, ik word niet zo heel erg veel opgedragen bij me eigenlijk. Klanten bellen wel eens en die vragen dan wel eens of ik iets wil doen. En dat doe ik dan vrijwel meteen. Maar ik denk dat dat een soort andere druk met zich mee.
Ja, je hebt daar ook heel erg verantwoordelijkheidsgevoel misschien dan voor.
Ja, heel anders.
Ik zeg maar, vind het leuk, toch?
Ja, ik vind het ook wel leuk. Ja, dat scheelt ook wel, ja. Nee, het is wel echt heel leuk, ja. Ik ben gewoon veel aan het kletsen, heel dag. Dat is eigenlijk wel iets waar ik heel goed in ben. Dus dat vind ik allemaal niet zo erg om te doen.
Nee.
En hoe help jij jezelf om hier beter in te worden? Of nee, dan suggereer ik eigenlijk wel dat je er beter in wil worden, maar
of dat het niet goed was.
Of dat het niet goed was, ja. Maar Ben je daarmee bezig om meer structuur te krijgen of misschien wat meer meteen dingen te doen?
Heel eerlijk? Nee. Okay. Ik vind dat op dit moment niet in ieder geval.
Nee.
Ik probeer wel op het moment dat ik thuis werk om dan nog wat dingetjes te doen, maar ik ben daar niet echt specifiek mee bezig om in ieder geval niet mijn hoofd. Misschien onbewust dat ik me daarin wat verbeter, maar dan kijk ik eventjes aan de andere kant. Maar nee, ik ben daar niet echt heel bewust mee bezig. Eigenlijk.
Je omarmt gewoon wie ik nu ben. En...
Ja, ja. Ik moet er ook wel genoegen mee nemen op een gegeven moment.
Ja, ja, je bent gewoon wie je bent, toch?
Daarom.
Maar zit jou nog iets dwars? Met betrekking tot ADHD?
Ja, omdat je dan zo impulsief bent, kan het soms gewoon wat wrijving geven. En dat begrijp ik dan heel goed. En dat zou ik soms wel eens tegen willen gaan. Maar aan de andere kant, het impulsiviteit is soms juist ook alweer wat mij maakt. Waar ik denk van, ja, dat zou ik dan ook weer op dat moment weer niet willen veranderen. Dus ja, ben ik er helemaal... Nee, ja, ik ben er op zich wel content mee eigenlijk.
Mm-hmm.
Wel mooi hoe dat dan eigenlijk in... 2,5 jaar zo erg is veranderd.
Ja, ja, want ik zat er echt in zak en as. 1,5 jaar, 2 jaar geleden. Voordat ik eigenlijk met Tess ging samenwonen. En door het eigenlijk te vertellen, alles thuis, is er sowieso last van de schouders gevallen. En ik ben gewoon op zoek gegaan naar een andere weg. En ja, er zijn ontiegelijk veel wegen. Dus uiteindelijk vind je wel de juiste op een gegeven moment.
Ja.
En dit is op dit moment de juiste. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Dat het op deze manier dan gelopen is.
Is dat ook iets wat je zou aanraden? Dat je gewoon het mensen vertelt dat
absoluut,
je het
bent? Absoluut. Altijd bespreekbaar maken. Altijd alles gewoon eerlijk zeggen. Bespreekbaar maken. Vooral met de mensen die je lief hebben. Want hoe erg het ook mag zijn. Ze vergeven je uiteindelijk toch wel. Ze willen jou alleen maar helpen.
Ja, mensen kunnen dan misschien ook veel beter begrijpen. Waar jij vandaan komt.
Precies.
Of hoe jij dan in elkaar zit. Waarom je bepaalde keuzes maakt. Of...
Mm-hmm.
Nou, wel mooi.
En wat zou je iemand aanraden die luistert en het idee heeft... Oh, ik denk dat ik er misschien last van heb, maar ik weet het niet zeker.
Ja, ja, dat is toch echt dat je het probeert bespreekbaar te maken. Hè? En vind je het lastig, doe het dan met een vriend of vriendin... wat je daar in ieder geval eerst aan vertelt. Die misschien dat net iets minder, ja, dat judgmental karakter hebben... die je ouders misschien hebben, omdat ze het echt het allerbeste met je voor hebben natuurlijk.
Mm-hmm.
Zodat die jou misschien kan helpen daarin om jou te ondersteunen om iemand of dat soort dingen wel te gaan vertellen. Dus misschien zoiets, denk ik.
Ja. Want ga je uiteindelijk eerst naar een huisarts als je zo'n test wil om te kijken?
Ja, je gaat eerst naar de praktijkondersteuner van de GGZ. En vanuit daar word je naar doorverwezen naar een psychiater.
Ja.
Dus op die manier ga je het traject in. Voor mij hadden we eigenlijk een beetje een soort van... connectie met Johan Mogentien, die vader was toevallig psychiater en die werkte samen met een soort van bijschool activiteitenbureau die mijn zusje hielp met de huiswerk en met de ontwikkeling van de dyscalculie. En die werkte samen, dus wij zijn daar toen eigenlijk meteen binnengestroomd, eigenlijk zonder dat voortraject van die GGZ. Dus toen is eigenlijk een beetje het balletje gerollen, ja.
Wel mooi.
Nou, het valt me in ieder geval op in de samenleving dat we er nog wel eens grappig over doen. Of dat we het een beetje heel snel afschilderen bij iemand die bijvoorbeeld
heel druk,
is. Dat zegt, dat is ADHD,
ja.
Weet je wel? Terwijl, als ik jou zo hoor, heeft het wel echt een hele grote invloed gehad op jouw leven en heeft het nog steeds.
Ja.
Ik weet niet of het kwetsend is voor jou bijvoorbeeld als daar zo mee gegooid wordt.
Ja, aan de ene kant, soms heb ik er wel een beetje last van, maar over het algemeen niet zo heel erg. Ik vind niet dat het gebruikt wordt als iets negatief.
Nee.
Ja. Dus zeg maar, ja, ADD wordt opgemerkt omdat je druk bent. Maar ik heb nu ook al gezien dat ik daarmee om kan gaan. En dat doet me dan niet zo heel erg veel.
Nee.
Ik heb het ook eigenlijk nooit gedaan, ook vanaf moment 1 niet eigenlijk.
Nee.
Ja, je kunt er ook niks aan veranderen. Het is gewoon
nee,
je bent.
Precies. Dus je moet ermee leren omgaan zelf. En daar zijn echt ontiegelijk veel tips en trucs voor die je daarbij helpen. Kijk alleen al op op de, in de App Store. Dan zie je van die to-do-lijstjes die je dan weg kan strepen. Allemaal dat soort dingen die je kan gebruiken om dingen te onthouden. Ja, ik vind het wel lastig om die app soms te gebruiken. Omdat je dat dan al überhaupt al vergeet.
Ja, dan moet je dan ook weer bijhouden.
Ja, dus je moet er ook weer bijhouden. Maar op het moment dat er iets... ik doe dan iets, ja, als je iets 4 weken doet, dan zit het een beetje in je routine of zo. Mm-hmm. En dat is nu bijvoorbeeld bij mijn agenda's en mijn to-do-lijstjes. En eigenlijk allemaal wel gestandardiseerd. Dus dat doe ik nu wel. Om het een en ander allemaal een beetje bij te kunnen houden. Om te kunnen functioneren in deze maatschappij.
Dat is echt je mooi.
Ja, je krijgt soms nog wel een schop onder je reet van Tess, denk ik, op bepaalde vlakken.
Niet alleen van Tess.
Maar ook van je ouders.
Nee, maar dat is goed. Ik krijg soms ook een schop onder de reet van Iris. Dus, ja.
Zo hoort er allemaal een beetje bij.
Je of je ADHD hebt of...
Nee, je hoort er allemaal een beetje bij.
Die schop krijg je altijd.
Ja.
Ja. Mm. Nou, mooi.
Mooi. Heb jij nog een vraag, Niek?
Nee, voor mij is dit het wel.
Dan gaan we nu naar ons rubriekje. Ja. Even aan je moeder vragen.
Ja, en vandaag hebben we Tess gevraagd. Die zit toevallig in ons publiek. Onze eerste persoon in het publiek ooit.
Ja.
En Timo is, zoals jullie hebben gehoord, het vriendje van Tess. En wij hebben in dit stukje gevraagd hoe het voor Tess is om te leven met iemand met ADHD. Maar je kan het natuurlijk zien vanuit het perspectief van de relatie, maar ook ouder kind of vriend. En daarin neemt ze ons mee in hoe zij dat ervaart en ook wat tips om daar beter mee om te gaan. Daar komt ie.
Even aan mijn moeder vragen.
Hey, hallo. Er is mij gevraagd om wat te vertellen over hoe het is om samen te leven met iemand die ADHD heeft. Nou, Timo die is mijn vriend en we zijn nu inmiddels 4 jaar samen. Waarvan 2 jaar dat we ook echt samen wonen. En waar ik vroeger altijd dacht dat ADHD vooral druk zijn was. Mensen die heel chaotisch waren. Merk ik nu dat je samenleeft met iemand dat het echt wel veel meer facetten nog met zich meebrengt. Dingen die af en toe lastig zijn is bijvoorbeeld het stukje dat tijdsbesef wat lastig is voor Timo. Zo kan je denken aan dat hij het gevoel heeft dat hij meer of juist minder tijd heeft en dus overhaast dingen doet, veel te laat komt of veel te laat met iets begint. Als je bijvoorbeeld graag wil dat iets nu schoongemaakt wordt, dan kan hij daar nog 3 weken over doen. Dus dat zijn dingen die soms wat lastig zijn. En ook waar ik zeker aan het begin nog mee struggelde, was dat je het gevoel kan hebben dat hij wat lui kan zijn. Maar ik ben er maar eigenlijk juist doordat Timo dus ADHD heeft, meer in ADHD gaan verdiepen. En ook gaan kijken hoe kan ik hier dus mee omgaan. En hoe kan ik ervoor zorgen dat, dat we daarin een fijne relatie met elkaar hebben. En daardoor zie ik het ook nu niet meer als lui. Maar probeer ik een beetje in zijn hoofd te stappen van wat gaat er nu in hem om. En hoe kunnen we er samen goed mee omgaan. Dus denk bijvoorbeeld aan dat we hele duidelijke afspraken met elkaar hebben. Dat we veel in een routine werken, want dat zorgt er ook voor dat zijn hoofd wat rustiger wordt. En dat ik er dus ook goed mee om kan gaan. Ook weet van wat kan ik van hem verwachten nu en wat kan ik ook niet van hem verwachten. En ik vind eigenlijk vooral het heel leuk om ook de voordelen te zien van ADHD. Waar ik dus vroeger zei van je bent eigenlijk alleen heel druk, merk ik nu ook... Dat bijvoorbeeld het iemand is die ontzettend veel onthoudt. Dus echt de kleinste details van bepaalde dingen nog weet. En daardoor dus ook heel attent is. Super sociaal. Echt een creatieveling. En kan ontzettend out of the box denken. Dus ik zie ook heel erg de voordelen in van wonen met iemand die ADHD heeft. En een relatie hebben met iemand die ADHD heeft. En mijn tip om met iemand om te gaan in je omgeving die ADHD heeft, is vooral verdiep je er ook in wat betekent ADHD, welke aspecten zijn er. En probeer ook niet zo snel conclusies te trekken dat iemand iets niet wil of niet kan of niet wil doen voor jou. Maar ga er het gesprek over aan en dan merk je eigenlijk wel dat ze het graag willen, maar niet zo goed weten hoe of dat het daadwerkelijk uit hun hoofd is geglipt, omdat er gewoon een ontzettende chaos in iemands hoofd zit. En vervolgens maak hele duidelijke afspraken met elkaar. En dan kom je er zeker samen uit. Want dan heb je heel veel aan iemand die ADHD heeft. En het maakt je leven ook echt een stukje leuker en gezelliger.
Ja, bedankt Tess voor je bijdrage.
Ja.
Je schiet bijna in de lach van het ongemak, hè? Nee, heel fijn dat je ook wat inspreekt vanuit het andere perspectief. Want we hebben Timo natuurlijk gehoord over hoe het is om AD te hebben. Maar er zijn ook mensen in de omgeving voor wie het invloed kan hebben. En ik wil eigenlijk aan Iris vragen, wat viel jou op in wat Tess
Nou, wat ik heel mooi vond wat Tess zei, is dat zij zich echt probeert te verplaatsen in iemand met ADD. Dus dat ze eerst even verdiept en dan erin probeert te verplaatsen om dan ook te begrijpen hoe dan Timo zijn brein een beetje werkt. Zodat zij zich daar ook op kan aanpassen en het dan beter begrijpt waarom hij bepaalde keuzes maakt. Dus ik denk dat ik dat het mooiste vind. En gewoon de positieve kant, die is natuurlijk ook belicht. Want we doen nu misschien alsof het helemaal negatief is of dat heel veel... Dat ook echt heel vervelend kan zijn, wat natuurlijk ook zo is. Maar het heeft ook heel veel positieve kanten van iemand. Zo, mijn stem slaat helemaal over. Maar, nou, misschien moet iemand anders even.
Neem maar even een slokje water. Nee, maar ik heb Tess in het begin ook wel. Nou, dan hadden we wel eens met z'n tweeën gesprekken erover. Wat voor invloed het had op haar relatie. En dan vond ze het echt heel lastig. En dan merkte ik dat ze in de weerstand was. Dus dat ze vooral. Inderdaad veel van het negatieve ervan inzag. Van ja, en hij doet niks en alles moet zeg maar op zijn manier. En als ik hem iets vraag, dan doet hij het niet. En het is één grote bende in huis. En ik denk dat de situatie nog steeds hetzelfde is. Dat hij nog steeds wel een beetje lui is en dat hij nog steeds niet altijd luistert. Maar ik denk dat je er wel met een andere bril naar bent gaan kijken. En dat je misschien wat meer liefde hebt voor wie die is. Dat haal ik in ieder geval uit je bericht. En dat vind ik heel mooi om te horen, dat daar in ieder geval een shift in is geweest. En dat je nu echt ziet ja, dat misschien die negatieve dingen wat meer verwateren. Of dat je het erover hebt en dat je er samen mee aan de slag gaat. En dat van daaruit je ook weer de positieve dingen wat meer kan gaan belichten. Dus echt, die impulsiviteit kan ook heel leuk zijn. Ja. Want als jij binnenkomt op onze familiebijeenkomst of dit ook maar noemen.
Bijeenkomst.
Nou ja, super formeel. Ja,
alsof het een hele praatgroep is.
Oké, nee. Dat is een slecht woord. Gewoon dat we met z'n allen samen zijn.
Ja. Ja.
Dan merk je als jij er niet bent. En je merkt het ook als jij er wel bent. Ja. Zeg maar dat is dan in de positieve zin.
Nou, dat hoop ik dan wel in ieder geval.
En vooral als je een paar biertjes op hebt, dan wordt het helemaal gezellig.
Ja. Gaat volume omhoog.
Ja.
Ja.
Nee, dus dat, dat vond ik wel heel mooi om te horen. Want nu zit jij toevallig ook aan tafel. Dat is ook de eerste keer dat we een gast hebben die dan gelijk kan reageren op iets van zijn eigen relatie.
Ja, kijk, wij hebben het er thuis ook altijd wel over. Soms op een positieve manier, soms op een wat negatievere manier. En ik weet dat ik het soms ook nog wel eens lastig vind om in haar schoenen te staan. Zeg maar, hoe het kan zijn om met iemand om te gaan met ADHD. Mm-hmm. Probeer dat soms wel te doen. Soms komt er dan zo'n soort een ingeving en die zegt van, oh, Tess zou wel fijn vinden als ik dit zou doen op dit moment. Maar dat is gewoon nog niet zo heel vaak, helaas. Ja.
Nee, nog even oefenen.
Dus nog even oefenen. Dus ik kan me voorstellen dat het gewoon enorm moeilijk kan zijn in sommige situaties. Maar wat ze zelf ook heel goed zegt, er zitten zoveel positieve kanten aan vast. ADHD is eigenlijk zit ook een beetje tegen het autistische spectrum aan. Dus je zult inderdaad ook vaak tegen klachten aanlopen of klachten, kenmerken aanlopen die te maken hebben met je autistisch. Vormen aan kunnen nemen. Zoals inderdaad echt sommige dingen waar je denkt van hoezo onthoud je dit dan wel? En ja, het gewoon de impulsieve gedachtes wat Nick net ook aangeeft van ja, je weet wel precies wanneer ik binnenstap.
Ja.
Dat kenmerkt mij dan inderdaad ook echt in mijn enthousiasme die er dan soms meebrengt. Dus maar er zit bijvoorbeeld ook met het autistische trekje, er zit ook heel veel ritme in mijn week. Dinsdag woensdagavond altijd Champions League kijken. Daar hoeft Tess niet te vragen mij wat zullen we vanavond kijken.
Nee.
Zeg, wat kijk jij vanavond? Want ik weet wat ik ga kijken vanavond.
Ja.
Maar ook het veranderen van plannen. Enorm veel moeite mee. Dus op het moment dat we met mijn vriend afspreken om 6 uur. En dat zouden we op plek X doen en het is in één keer op plek I en vervolgens ook 2 uur later, dan komt er een soort van kleine error in mijn brein die dan denkt van, ja, maar dat wil ik helemaal niet, want al het anders afgesproken.
Mm-hmm.
Dus ja, ik weet niet. Dat zijn dan wel ja, van die dingen die dan een beetje tegen statistische trekjes aan zitten. Zoals Tess nou misschien ook wel een beetje benoemd heeft. Maar ja, ik weet niet. Dat is dat ja, zijn
leer je ook
twee
weer mee omgaan.
Ja, precies. Precies. Ja, vooral Tess.
En jij ook. Toch als iemand zijn afspraken wijzigt, dan moet jij daar ook mee dealen.
Ja, precies. Ja. Ja. Ook wel. Maar dat gaat ook wel goed. Maar dan moet altijd even wat tijd overheen gaan voordat er überhaupt een beetje weer rechtgetrokken wordt in mijn hoofd. Maar ja,
dat hoort er misschien bij.
Dan hebben wij voor deze aflevering niet een alpertip bedacht. En dan bedoel ik Iris en ik. En we willen aan jou vragen om dit te gaan freestylen. Heb jij een tip voor de luisteraar over ADHD?
Ja, ten eerste praat er gewoon over met de mensen om je heen. Maar dan weer wat, dat was eigenlijk een beetje de algemene tip. Ja. Maar als je dan echt gaat kijken van wat helpt mij nu in omgang met ADHD, dat is structuur aanbrengen in je week. En daarbij echt hulp zoeken van apps zoals de To-Do List, de Google Agenda, die je eventueel ook nog zelfs kan sharen met bijvoorbeeld je vriend, vriendin.
Partner,
weet je, op die manier, huisgenoot. Waardoor we er eigenlijk op die manier altijd communicatie met elkaar ook plaatsvindt.
Mm-hmm.
Dus dat eigenlijk vooral. Dus ja.
Ja, heel dat, mooi. Ja, ja. Ja, dankjewel.
Gaan kijken wat ook voor jou werkt.
Ja, het is voor iedereen natuurlijk wat anders. Elke app werkt anders. Dus probeer alle apps uit die je kunt vinden. En kijk welke het beste bij jou past.
Mm.
Dat heeft bij mij ook een aantal uitprobeersels gekost om daar überhaupt mee bezig te zijn.
Ja.
Nou, wel mooi.
Ja,
ik denk dat mensen daar heel veel aan hebben. Ja. Ook die luisteren.
Nou, dan willen we jou bedanken dat je
twee uur bent.
Zijn. Ja. Het is ook snel gegaan.
Ja.
Want
ja.
Ik weet niet hoe lang we hebben opgenomen. Het is wel een tijdje volgens mij. Ja.
Volgens mij zitten we bijna op een uur. In ieder geval 3 kwartier.
Ja, bedankt voor je openheid dat je hierheen bent gekomen.
Ja.
Pokkend, zoals een Brabant had zeggen.
Ja.
Ja.
Nou, we hopen dat de luisteraar die luistert en die waar dit misschien resoneert. Of dat je denkt, oh, ik voel dat ik daar last van heb. Of ik heb daar al lang last van dat je daar weer wat dingen uit hebt gepikt. Waar je zelf mee aan de slag kan. Of dat het je heeft geprikkeld om toch met mensen in gesprek te gaan. Of misschien zelfs naar een psycholoog te stappen om te kijken wat je ermee kan.
Zeker of gewoon leken zoals wij die er niet zoveel vanaf wisten. Dat ze nu wel weer wat meer ervan af weten. Ja. Dat helpt natuurlijk ook.
Ja.
Dus heel erg bedankt. Ja. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.